We gaan met elkaar naar 1 Korinthe 9.
Dat is een behoorlijk groot hoofdstuk. Ik denk niet dat ik het helemaal red, want het wordt te veel. Maar dat geeft niet. Want we hebben nog meer zondagen, nietwaar? Dus 1 Korinthe 9. Dat gaan we lezen met elkaar vanaf vers 1. 1 Korinthe 9 vanaf vers 1. Daar staat: ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus onze Heere gezien? Zijt gij niet mijn werk in de Heere? Indien ik voor anderen geen apostel ben, voor u toch zeker wel. Maar dat zegel op mijn apostelschap zijt gij in de Heere. Dit is mijn verdediging tegen hen die zich een oordeel over mij aanmatigen. Hebben wij geen bevoegdheid om te eten en te drinken? Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas? Of hebben alleen ik en Barnabas geen bevoegdheid om vrij te blijven van handenarbeid? Wie doet ooit dienst in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard zonder van de vrucht daarvan te eten? Of wie wijdt een kudde en geniet niet van de melk der kudde? Spreek ik hier soms van menselijk standpunt, of spreekt ook de wet niet van deze dingen? Want in de wet van Mozes staat geschreven: gij zult een dorsende os niet muilbanden. Moeit God zich soms met de ossen, of zegt hij dit in elk geval om onzentwil? Ja, om onzentwil werd dit geschreven, omdat de ploeger moet ploegen in hopen, en wie dorst, moet dorsen in de hoop zijn deel te ontvangen. Indien wij het zijn, die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel, dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten? Indien anderen deel hebben aan de bevoegdheid over u, wij niet veel meer? Doch wij hebben van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles om geen verhindering voor het evangelie van Christus op te werpen. Weet gij niet dat zij die in het heiligdom de dienst verrichten, van het heiligdom eten, en zij die het altaar bedienen hun deel ontvangen van het altaar? Zo heeft de Heere ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld dat zij van het evangelie leven. Ik voor mij heb hiervan echter niet het minste gebruik gemaakt. Dit schrijf ik echter niet opdat het zo op mij toegepast zou worden, want het ware mij beter te sterven dan, nee, mijn roem zal niemand verijdelen. Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Maar wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon. Maar doe ik het niet uit eigen beweging, de taak blijft mij toch opgedragen. Wat is dan mijn loon? Dit: door mijn evangelieprediking het evangelie om niet te mogen brengen, en zo van mijn bevoegdheid als evangelieprediker geen gebruik te maken. Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen. En ik ben voor Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen, hun die onder de wet staan als onder de wet, hoewel persoonlijk niet onder de wet, om hen die onder de wet staan te winnen. Hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet, hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus, om hen die zonder wet zijn te winnen. Ik ben voor de zwakker zwak geworden, om de zwakke te winnen. Voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet, maar in de blinde, en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Tot zover, hoofdstuk 9. Dat is wel één geheel, het wordt helemaal bij elkaar. Ja, zo op het eerste gezicht lijkt het alsof de apostel Paulus hier in hoofdstuk 9 opeens met een heel nieuw thema begint. Maar dat is niet zo. Als je wat dieper kijkt in dit hoofdstuk 9, dan zie je dat het thema van hoofdstuk 8 gewoon wordt voortgezet in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9 begint ook niet met de woorden wat dit aangaat of wat dit betreft, want dat lazen we in hoofdstuk 8 vers 1, lees maar, hoofdstuk 8 vers 1, wat het offervlees aangaat, wij weten. We hebben al gezien dat diverse malen in die brief, als hij naar een nieuw onderwerp gaat, dat hij dan in het Grieks dat mooi aangeeft met wat dit betreft, en dan noemt hij het onderwerp wat hij dan gaat behandelen. En zo vind je diverse malen in de brief nu die woorden gebruikt, als hij weer naar een nieuw thema gaat, een nieuw onderwerp, omdat de Corinthiërs hem daarover vragen hebben gesteld. En hier had hij ook een vraag gesteld gekregen in hoofdstuk 8 vers 1 over dat offervlees. Maar goed, in hoofdstuk 9 zie je dat dat niet begint met de woorden wat dit aangaat of wat dit betreft. Dus hij gaat niet naar een onderwerp over, naar een nieuw onderwerp over. Hij zet het onderwerp van hoofdstuk 8 gewoon voort. En wat doet hij nou in hoofdstuk 9? In hoofdstuk 9 reikt Paulus nog een extra voorbeeld aan. Hij illustreert het nog eens extra, onderstreept het nog eens extra, hoe wij onze vrijheid ondergeschikt moeten maken ten behoeve altijd van de ander. Ook al zeg je van, zoals ik geëindigd heb de afgelopen keer, ik mag fietsen op zondag, en je woont in een dorp waar niemand fietst op zondag, dan kan je natuurlijk aanstoot geven en iedereen tegen het hoofd stoten, maar dan doe je er goed aan, zegt Paulus, om dan maar niet die fiets te pakken op zondag. Als mensen, zoals in hoofdstuk 8, uit de afgoderij afkomstig zijn en ze zijn tot geloof in Christus gekomen, en je weet dat dat vlees wat aan de afgoden is geofferd je best mag eten, en dat een biefstukje even lekker smaakt, en dat het nog veel goedkoper is, ook als je hem bij die heidense tempel gaat kopen, dat het toch allemaal niks uitmaakt, maar wat je daardoor zou veroorzaken, dat een broeder of zuster, die uit die heidense afgoden tempel afkomstig is, en tot geloof in Christus gekomen is, en jou ziet aanliggen in het restaurant van de heidense afgodstempel, en die denkt, nou, dan kan ik het ook doen, en daardoor terugvalt in afgoderij, dan ben jij schuldig. Dan pleeg je zonde. Dan zondig je tegenover die broeder, dan zondig je tegenover die zuster, want je verleidt hen om terug te vallen in hun zonde. En daarmee moet je oppassen hoe je handelt met je vrijheid. Je kan wel zeggen, Christus heeft mij vrijgemaakt. Ja, je bent vrij van eten. Ik weet hoeveel dingen. Maar je moet rekening houden met die ander. En je moet je vrijheid ondergeschikt maken ten behoeve van de ander. Om de ander daarvoor geen aanstoot te zijn. Om de ander te winnen voor het evangelie. Om de ander te winnen voor Christus. En zelfs een apostel, zoals Paulus zelf is, hij maakt zich totaal ondergeschikt. Hij offert al zijn apostolische vrijheid op in al zijn handelen, omdat hij rekening continu houdt met de positie van de ander. He? We hebben gelezen, vers 20. Ik ben voor de Joden geworden als een Jood. Waarom? Om de Joden te winnen. Hun die onder de wet staan als onder de wet, hoewel persoonlijk niet onder de wet, om hen die onder de wet staan, neem je het weer, te winnen. Daar gaat het om. Hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet, de heidenen. Hoewel ik niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus, om hem die zonder wet zijn, te winnen. Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen. Voor alle ben ik alles geweest, om in elk geval enige te redden. Dat is een enige doel, dat heeft hij als oogmerk. Daar let hij op. En dat kunnen we van hem leren. En daarom maakte onder andere de apostel Paulus, en dan is dat die verdergaande illustratie, want het gaat hier niet over offervlees eten. Nee, het gaat hier eigenlijk om onze houding. Ten opzichte van elkaar. Hoe gedraag je je nou ten opzichte van de ander? Ga je daar nou ruw mee om en zeg je nou, ik heb alle vrijheid om te doen het laten wat ik wil, want alles is mij geoorloofd. Ja, maar niet alles is nuttig. En dat is het onderwerp. Hoe is je attitude? En dan zegt Paulus, en dan is er een geweldige illustratie in hoofdstuk 9. Je zegt, daarom heb ik ook niet van mijn recht om van het evangelie te leven. Daarvoor heb ik geen gebruik gemaakt. Vers 11. Hoofdstuk 9, vers 11. Indien wij het zijn die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten? In die andere deel hebben aan de bevoegdheid over u, wij niet veel meer. Doch wij hebben van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles. Waarom? Om geen verhindering voor het evangelie van Christus op te werpen. Dat is zijn doel. Daarom maakt hij er geen gebruik van zijn bevoegdheid. Zoals hij later zegt, vers 13, weet gij niet dat zij die in het heiligdom de dienst verrichten, van het heiligdom eten, en zij die het altaar bedienen, hun deel ontvangen van het altaar? Zo heeft de Heere ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, welke regel? Dat zij van het evangelie leven, net zoals de priester die in de tempel diende, van het offervlees en van alles wat daar betaald werd, mocht leven. Dat is de regel. Maar zegt hij erachter, vers 15, ik voor mij heb hiervan echter niet in het minste gebruik gemaakt. Hij maakte geen gebruik van. Wat is dan mijn loon, zegt hij, vers 18. Dit, door mijn evangelieprediking in het evangelie om niet te mogen brengen. En zo van mijn bevoegdheid als evangelieprediker geen gebruik te maken. Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen. Dat is het waar om gaat. En dat is de illustratie die hij aan de Corinthiërs hier in hoofdstuk 9 meegeeft. Hoe je met elkaar dient om te gaan. Rekening moet houden met een ander, jezelf wegcijfert ten behoeve van de ander. Ja, duidelijk is dat de Corinthische gelovigen Paulus' opstelling en instelling om geen aanstoot te geven en om van zijn recht als apostel geen gebruik te maken en zo de zwakken te helpen en te winnen voor het evangelie, dat ze dat verkeerd hebben uitgelegd. Sommigen die concludeerden dat Paulus geen gebruik maakt van zijn recht als apostel omdat hij dat recht niet had. Bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ondersteuning. Ja, 2 Korinthe 12 maakt duidelijk, de tweede brief maakt duidelijk, dat Paulus nooit financiële ondersteuning heeft gevraagd en heeft ontvangen. 2 Korinthe 12, vers 13, daar zegt hij, want waarin zijt gij achtergesteld bij de overige gemeenten, dan alleen hierin, dat ik u niet persoonlijk ben lastiggevallen? Vergeef mij dit onrecht. Ja, hij is niet persoonlijk lastiggevallen. Hij heeft nooit financiële vergoeding gevraagd. En die ook niet ontvangen van de Corinthiërs. En omdat hij dat niet vroeg, omdat ze dat niet hoefden te betalen aan hem, concludeerden ze dat hij dan ook maar geen apostel was. Dat was natuurlijk een verkeerde conclusie. Dat niet erkennen van de apostel Paulus als apostel speelt continu door de Korinthebrieven heen. Dat is het onderliggende thema. Dat begint al in hoofdstuk 4, 1 Korinthe 4. Hoofdstuk 4 vers 1, zo moet men ons beschouwen, en die ons zijn Barnabas en Paulus, zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimnissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste, betrouwbaar te blijken. Nu raakt het mij zeer weinig, het interesseert me eigenlijk weinig, zegt hij, zeer weinig, of ik al door u, of er enig menselijk gericht beoordeeld wordt. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Ja, zat een kritiek op hem. Hij trok zich daar weinig van aan. Hij zegt, dat raakt me helemaal niet hoor. Hij zegt, en pas nou maar op met die kritiek op mij. En dat ik geen apostel ben. Enzovoort. Want Wacht dan maar tot de Heere komt en veld dan maar een oordeel. De Heere die beoordeelt mij. Ja, en ik weet wel dat ik, als ik me zo opstel, dat ik me daar niet bij rechtvaardig, dat ik een apostel ben. Maar dan zal het wel openbaar worden. En dan zal elk zijn lof geworden van God. Nou, continu, we gaan al die teksten niet lezen, maar die hele strijd om dat apostelschap trekt helemaal door de eerste Korintherbrief en de tweede Korintherbrief heel uitgebreid door. Hij begint ook hier met die vraag in hoofdstuk 9 vers 1. Hè? Vers 1. Ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus onze Heere gezien? Zijt gij niet mijn werk in de Heere? Indien ik voor anderen geen apostel ben, voor u toch zeker wel, want het zegel van mijn apostelschap zijt gij in de Heere. Ja, hij begint in vers 1 met vier vragen. Dat zijn eigenlijk zogenaamde retorische vragen. Die retorische vragen die worden steeds specifieker. Eerst zijn ze algemeen, maar dan worden ze to the point. Ja, wat zijn retorische vragen? Nou, retorische vragen zijn vragen waar we het antwoord allemaal al lang op weten. Retorische vragen zijn vragen die wij helemaal niet hoeven te stellen. Retorische vragen zijn heel uitdagend. Het zijn eigenlijk keiharde argumenten. Dat zijn retorische vragen. Hij zegt, ben ik niet vrij? Ja, natuurlijk is hij vrij. Natuurlijk is hij vrij. Om als apostel zijn rechten doen gelden. Natuurlijk is hij vrij. Ben ik geen apostel, zegt hij. Ja, natuurlijk is hij apostel. Heb ik niet Jezus onze Heere gezien? Nou, natuurlijk, hij heeft op de weg naar Damascus, heeft hij de Heere gezien. En waarom zegt hij dat nou? Het zien van de Heere Jezus Christus als de opgestaande heiland, hem zien als opgestaande, hem ontmoeten dus, verrezen, dat was een kenmerk van een apostel. Een apostel moest ervan getuigen dat hij in zijn leven letterlijk de opgestaande heiland had ontmoet en gezien. Hij moest een waarachtig getuige zijn. Hij moest dat kunnen getuigen. In deze tijd kan er nooit een apostel zijn. Of je dan gaat naar de nieuw-apostolische of de oud-apostolische. Daar zijn er allemaal. Dan hebben ze een apostel rondstappen. Die noemt zich apostel. Ja. Heeft hij de Heer Jezus in zijn leven lijfelijk ontmoet en gezien? Nee. Kan hij ervan getuigen dat Christus werkelijk is opgestaan op die manier? Nee. Kan hij dus een apostel zijn? Nee. Heel simpel. Handelingen 1. Dat is een kenmerk van een apostel. Handelingen 1. Dan zie je dat Judas die valt uit. En er moet zijn plek worden ingenomen. En dan zoeken ze naar een apostel. Hoe? Vers 21. Er moeten dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten in al de tijd dat de Heere Jezus bij ons in en uitgegaan is, te beginnen met de doop van Johannes, tot de dag dat hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. Daar gaat het om. Ze zoeken naastig naar iemand die zich bij hen heeft aangesloten, die dus de Heere Jezus heeft meegemaakt nog toen hij rondwandelde in die 3 jaar, hè, ongeveer dat hij op aarde zijn openbare dienst verrichtte, vanaf de doop van Johannes tot de dag dat hij van ons werd opgenomen. Zijn hemelvaart. Eén van ons die met ons getuige worden van zijn opstanding, die er echt kan van getuigen, Christus is waarlijk opgestaan. Ik heb hem met mijn eigen ogen gezien. Ik heb hem ontmoet, ik heb hem gesproken. Hij is verrezen de 3e dag uit het graf. Daar zochten ze naar, ze vochten ze. En ze vonden er maar 2. Er waren er maar 2 onder hen die geschikt waren om die plek in te nemen. Nou, ze kozen er 1 van, onder de leiding van de Heer. Maar ook Paulus natuurlijk heeft op de weg naar Damascus de opgestane heiland ontmoet. En de Heer is meerdere malen aan hem verschenen, zoals hij zelf getuigd. Daarom is hij een apostel. En wat doet een apostel nog meer? En dat is het 4e retorische vraag. Zijt gij niet mijn werk in de Heere, indien ik voor anderen geen apostel ben, voor u toch zeker wel, want het zegel van mijn apostelschap zijt gij in de Heere. Ja, wat doet een apostel? Wat is het werk van een apostel? Het stichten van een gemeente. Dat doet een apostel. Dat is het kenmerk van het werk van de apostel. Hij sticht gemeenten. En wat deed Paulus? Hij stichtte gemeenten. De een na de ander. Ook Korinthe. En Korinthe was voor hem het bewijs, het zegel op zijn apostelschap. Dat weten jullie toch wel. Zonder Paulus was er nooit geen Korinthische gemeente geweest. Laten zich nou niks verbeelden. Voordat Paulus in Korinthe kwam, was er geen gemeente. Hij kwam er en hij stichtte daar een gemeente. En zij zijn het zegel. En notabene onder hen waren sommigen die gingen zeggen van hij is geen apostel. Want hij gedraagt zich niet als een apostel. Maar dat is altijd de moeilijkheid. In vers 9, nee sorry, ja hierin dan vanaf vers 4. Dan krijg je daar in hoofdstuk 9 hier tot en met vers 14. Gaat Paulus zich verdedigen tegenover die groep in de Korinthische gemeente die zegt hij is geen apostel. Vers 3. Dit is mijn verdediging tegen hen die zich een oordeel over mij aanmatigen. Die dus zeggen, hij is geen apostel. Paulus verdedigt zich. En wat gaat hij dan voorbrengen? Waarom redeneren ze dat hij geen apostel is? Nou, Paulus zegt verdedigt op zo'n manier dat hij zegt, het is niet zo, omdat ik voor mijn eigen brood zorg en met handenarbeid in mijn eigen onderhoud voorziet en dus geen gebruik maak van mijn recht als apostel, dat ik geen apostel ben. Als je zo gaat redeneren, Corinthiërs, dan leg je mijn handelwijze verkeerd uit. En Paulus begint wederom, begint hij met een aantal retorische vragen te stellen. Dus vragen, vanaf vers 4, waar je het antwoord allemaal op weet, waar je overduidelijk van weet wat het antwoord moet zijn. Allemaal vragen die je eigenlijk niet zou hoeven te stellen. Vers 4. Dan zegt hij, hebben wij geen bevoegdheid om te eten en te drinken? Ja, wat bedoelt hij daar dan mee? Nou, dan bedoelt hij mij, dat wil zeggen dat hij en Barnabas konden eten en drinken op kosten van de gemeente van Korinthe. Op kosten van de gemeente van Korinthe. Let wel, dat moet je zo lezen. Moet je niet lezen van, hebben wij geen recht om te eten en te drinken? Ja, iedereen heeft de bevoegdheid en het recht om te eten en te drinken, elke dag, maar daar gaat het niet om. Nee, te eten en te drinken op kosten van de gemeente van Korinthe, als ze daar waren. Vers 5. Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas, Kefas, andere naam voor Petrus. Natuurlijk had hij en Barnabas die bevoegdheid ook, want wat was het geval? Wat deden de andere apostelen en de broeders des Heren en Petrus, wat deden die? Nou, die namen allemaal hun vrouw mee. Als ze op zendingsreis gingen, die gingen niet alleen. Wel nee, die namen hun eigen vrouw mee, die ging gewoon mee op zendingsreis. En natuurlijk, als Petrus samen met zijn vrouw in Korinthe kwam, ja, dan moest niet alleen Petrus onderhouden worden, maar dan moest ook Petrus' vrouw onderhouden worden. Dat moest worden betaald. En als Petrus kwam met zijn vrouw, ja, dan ging hij geen handenarbeid nemen hoor, dat deed hij niet. Wel nee, dat moest verzorgd worden financieel. Hij was apostel. En hij kreeg in Korinthe, dat was een havenstad. En nog een grote ook, dan werd hij natuurlijk in een hotelletje gestopt, dames en heren. Waar? In de haven, hotel aan de haven. Ja, met een kamer zicht op zee, all inclusive. Op kosten van de gemeente van Korinthe. Ontbijtje erbij, lunchje erbij, dinertje erbij, flesje wijn erbij. Alles op kosten van de gemeente. Dacht je dat het anders ging? Natuurlijk niet. Dacht je denkt u echt als Billy Graham, bijvoorbeeld in Nederland komt hier in Amsterdam. Samen met zijn vrouw. Dat we dan zeggen tegen Billy, dat Billy Graham bij zichzelf denkt, nou vrouw. Ja, waar moeten we eten en slapen? Ik weet het niet wat ik ga doen. Nou, ik ga me even informeren in Amsterdam bij de Telegraaf. En dan ga ik kijken of ik een krantenwijk kan lopen samen met jou. Anders hebben we niet te eten vanavond. Wel nee, hij wordt in het beste hotel van Amsterdam wordt hij neergezet. Alles wordt voor hem betaald. En jullie niet alleen voor Billy Graham, dus voor al die evangelisten. En al die predikers. En is dat normaal? Ja, dat is normaal. Nou, zo ging het met Petrus en zijn vrouw. Zo ging het met Jacobus en zijn vrouw, met Johannes en zijn vrouw, met de broeders en heren. Met al die apostelen ging dat zo, maar niet met Paulus en niet met Barnabas. Hij nam geen gebruik van die bevoegdheid. Vers 6. Of hebben alleen ik en Barnabas geen bevoegdheid om vrij te blijven van handenarbeid? Natuurlijk, Paulus. Natuurlijk hebben Paulus en Barnabas de bevoegdheid om vrij te blijven van handenarbeid. Ze hoeven helemaal niet te werken. Ze zijn apostelen. En ze horen net zo behandeld te worden eigenlijk in de Korinthische gemeenten als vers 5, hè, die andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas. Dat was de situatie. Maar Paulus en Barnabas, die verrichtten handenarbeid. Ze maakten van hun bevoegdheid geen gebruik. En dat hield dus in dat ze in hun eigen onderhoud voorzagen. Dat ze hun eigen kostje verdienden. En dat ze zware handenarbeid moesten verrichten. 1 Korinthe 4, vers 12. Dan lees je daarvan. 1 Korinthe 4, vers 12. En dat is niet zomaar handarbeid. Ik begin maar in vers 11. Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven. Wij verrichten zware handenarbeid. Was het niet licht? Nee, het was zware handenarbeid. Dat verrichten ze. En deden ze niet alleen hier in Korinthe. Dat deden ze bijvoorbeeld ook in Thessalonica. Lees maar, 1 Thessalonicense 2. Want ze handelen ze overal. 1 Thessalonicense, hoofdstuk 2. Vers 9. 1 Thessalonicense 2, vers 9. Want gij herinnert u, broeders, onze moeite en inspanning, terwijl wij nacht en dag werkten om niemand uwer lastig te vallen. He, daar zie je het. Ze werkten dus nacht en dag. En dat was moeite en dat was inspanning. Ook zo in de 2 Thessalonicense brief, hoofdstuk 3. 2 Thessalonicense 3, vers 7. Gij weet immers zelf hoe ons voorbeeld behoort gevolgd te worden, daar wij bij u niet van de regel afgeweken zijn, noch gegeven brood bij iemand hebben gegeten, maar met moeite en inspanning werkten wij dag en nacht om niemand van u lastig te vallen, niet omdat wij er geen bevoegdheid toe hebben, maar om ons u tot een voorbeeld ter navolging te stellen. Nou, het voorbeeld hier was omdat er een aantal mensen onder de Thessalonicenzen waren, die dachten de dag des Heren is zo nabij, we stoppen maar met werken en ze gingen leven op kosten van de ander. Nou, dat was niet de bedoeling. Dus dat lees je ook nog, Paulus handelwijze in Handelingen 20. Handelingen 20. Vers 34, Handelingen 20, vers 34. Dan zegt hij als hij afscheid neemt van de broeders uit Efeze te Mileten, dan zegt hij onder andere in vers 34. Zelf weet gij dat deze handen, ik denk dat hij toen zijn handen in die toespraak ophief, dat deze handen in mijn behoeften en in die van hen die bij mij waren, hebben voorzien. En wat voor werk deden ze nou? Nou, dat kan je lezen als die dan in de stad Korinthe komt, dat is Handelingen 18, vers 1. Handelingen 18, vers 1. Daarna verliet hij Athene en kwam te Korinthe en vond daar een Jood genaamd Aquila. Van geboorte uit Pontus, die juist uit Italië gekomen was met Priscilla zijn vrouw. Omdat Claudius bevolen had dat alle Joden Rome zouden verlaten en hij kwam bij hen. En omdat hij, Paulus, hetzelfde handwerk uitoefende, bleef Paulus bij hen en zij werkten samen, want zij waren tentenmaker van hun, ik zou niet van hun handwerk, maar van hun beroep, zou ik maar zeggen. Ze waren tentenmaker en dat was die zware handenarbeid die zij verrichtten. Dat was zowel Paulus als Barnabas en blijkbaar ook Aquila en Priscilla. Dat was het werk wat hij overal deed als hij in al die plaatsen kwam en zo verdiende hij zijn eigen kostje. Maar goed, die Corinthiërs, die, laten we terug maar 1 Corinthië 9, die legden dat dus verkeerd uit. En die begonnen hem te beschuldigen. Dan krijg je dan altijd van, nou die, ja, hij is helemaal geen apostel. En die kritiek hadden zij op hem. En dat is natuurlijk de zaak verkeerd uitleggen. Dan in vers 7 zegt hij, als hij dat gezegd heeft van, die retorische vraag, vers 4, hebben wij geen bevoegdheid om te eten en te drinken, op kosten van jullie? Hebben wij geen bevoegdheid om een zustersvrouw mede te nemen, gelijk de andere apostelen, en de moeder des heren, en Kefas, en dat er allemaal voor wordt gezorgd, voor mijn vrouw en voor mezelf? Of hebben alleen ik en Barnabas geen bevoegdheid om vrij te blijven van de arbeid? Wij mogen er ook, we hoeven er ook helemaal geen handenarbeid te doen. Vers 7, wie doet ooit dienst in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard zonder van de vrucht ervan te eten? Of wie wijdt een kudde en geniet niet van de melk der kudde? Nou, in feite zijn in vers 7 worden hier ons drie illustraties gegeven uit het dagelijks leven. Die aantonen dat het heel normaal is dat Paulus als dienstknecht des Heren in de wijngaard des Heren mag genieten van de vrucht van de wijngaard. En dat Paulus als dienstknecht des Heren recht heeft op loon. Recht heeft op vergoeding voor de arbeid die hij verricht. Ja, het zijn hele duidelijke voorbeelden. Het eerste voorbeeld is het voorbeeld van de soldaat die dienst doet in het leger. Nou, die soldaat die doet daar dienst met één oogmerk. Die verwacht ook, die mag ook verwachten, dat hij als soldaat wordt uitbetaald. Dan waren we nog niet apostel Paulus. Als hij dient in de gemeente van Korinthe. Een wijngaardenier is het tweede voorbeeld, die in de wijngaard werkt. Ja, die mag toch verwachten dat hij mag genieten van de vrucht van de wijngaard. Want die bewerkt die, daar doet hij alles voor. En als die vrucht er uiteindelijk is, dan mag hij ook genieten van de vrucht. En van de wijn. En van de druiven. Waarom dan niet de apostel Paulus? En een herder, dat is het derde voorbeeld, die de kudde wijdt. Dat is wel heel toevallig, ja, een herder die dit voorbeeld neemt. Want een herder die wijdt een schaap en dat wordt vaak in de Bijbel toch vergeleken met een voorganger die een gemeente leidt. Ja, een herder die de kudde wijdt, die mag er ook verwachten, als hij de kudde wijdt en er veel voor doet en daar richting en sturing aan geeft, zodat ze op groene weiden komen waar ze van kunnen grazen, ja, dat ze te eten krijgen door zijn handelwijze, dat die herder ook mag verwachten dat hij mag leven van de melk die kudde voortbrengt. Waarom dan niet apostel Paulus? Dat zijn de voorbeelden. Ja, dit zijn dus drie hele menselijke illustraties die Paulus' standpunt verduidelijken. Maar er was nog een argument die nog veel sterker is dan deze menselijke voorbeelden, gewoon uit het maatschappelijk leven van een soldaat en van de wijngaardenier en van een herder. Er is nog een veel sterker voorbeeld, sterker argument, namelijk wat zegt de schrift, de Bijbel hier nou zelf over dit onderwerp. En dan gaat hij terug naar de wet van Mozes, in vers 8. Spreek ik hier soms van menselijk standpunt? Ja, dit was een menselijk standpunt, hè? De soldaat, de wijngaardenier en de herder. Spreek ik hier soms van een menselijk standpunt? Of spreekt ook de wet niet van deze dingen? Want in de wet van Mozes staat geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Ja, de Heere, die heeft in de wet van Mozes een regel opgenomen. Een voorzorgsmaatregel, namelijk in Deuteronomie 25 vers 4. Dus vind je die tekst, hè? Een dorsende os, hè? Gij zult een dorsende os niet muilbanden. Dat staat daar letterlijk in Deuteronomie 25 vers 4. De Heere maakt notabene een voorzorgsmaatregel voor de os. Voor de ossen. De Heere dacht aan het wel en wee van de ossen. Die ossen namelijk, die werden ingespannen als de oost was binnengehaald. En u kent dat wel, die moesten dan in de rondte lopen over het graan. En dan dorsten ze het graan. Dan kwamen de graankorrels eruit. Maar ja, wat deden dan die ossen? Als dan dat graan eruit kwam, dan aten ze daar wat van. Want het was best wel een vermoeiende bezigheid. Dus steeds de kop naar beneden. Nee, dan aten ze wat van dat graan. Dan kon je natuurlijk voorkomen dat je zei, ja, kom even, ze gaan eten van die oogst. Wat gaan we doen? En als je een gierige boer was, een gierige jood was, dan kon je zeggen, nou ja, weet je wat ik doe? Ik zal die os muilbanden. Ik doe hem een korf voor, zodat hij niet kan eten van het graan wat hij dorst. Nou, zei hij de heren, en zo lief had de heren de ossen, dat hij zei van, je mag als jood, mag je die ossen niet muilkorven, niet muilbanden. Ze moeten kunnen eten van het graan, wat ze aan het dorsten zijn, voor jullie, want ze dienen jullie. Hij mag ervan van eten. En expliciet werd het opgenomen in de wet van Mozes. Nou, zegt Paulus, lees vers 9 door. Bemoeit God zich soms met de ossen, of zegt hij dit in elk geval om onzentwil? Ja, om onzentwil werd dit geschreven, omdat de ploeger moet ploegen in hopen, en wie dorst moet dorsten in de hoop zijn deel te ontvangen. Ja, natuurlijk is het zo dat dit geldt voor de ossen, maar als dit voor de ossen geldt, hoeveel te meer geldt dit niet voor Paulus en Barnabas? Paulus die trekt dus dit voorbeeld van die dorsende os, die niet gemuilkorft, die gemuilband mag worden, trekt die door naar zichzelf. Trekt die door naar de evangelie-predikers. Naar de verkondigers. Dat die ook van het evangelie mogen leven. En dat doet hij hier in vers 9. Bemoeit God zich soms met de ossen, of zegt hij dit in elk geval om onzentwil? Ja, zegt hij om onzentwil. En hij trekt dat dus door. Hij zegt daarbij in vers 9, of vers 10, omdat de ploeger moet ploegen in hopen. En wie dorst, moet dorsten in de hoop zijn deel te ontvangen. Wat is dat nou? Ja, dat is de hoop op loon. De hoop op vergoeding. De hoop dat je ervan mag eten. De ploeger, die ploegt niet dat hij denkt, nou ik ga maar ploegen in een veld en ja, ik doe het helemaal niet met het oogmerk dat er ooit wat zal gaan groeien en dat ik ooit zal oogsten. Nee, natuurlijk niet. Zo gaat een boer niet ploegen. Dan kan je net zo goed mee stoppen. En zo gaat iemand die dorst op de dorstvloer, ja die dorst dat niet dat hij, nou ik ga maar dorsen en ik ga maar veel moeite met een wand in mijn hand ga ik maar van alles doen, maar ja, ik krijg er toch geen graan uit. Ik verdien er toch niks mee. Nee. De ploeger die ploegt in hopen. En wie dorst, die dorst in de hoop zijn deel te ontvangen. En de ondernemer, hè, morgen is het weer maandag en dan gaan we allemaal naar ons werk. En de ondernemer die maandag weer aan de slag gaat, die doet dat. Die onderneemt iets, die heeft een eigen bedrijf, die heeft een eigen zaak met één oogmerk. Dat hij daar geld uit zal krijgen. In hopen, dat is een hoop. En de werknemer net zo, die gaat naar zijn werkgever toe in de hoop en die gaat dan weer aan de slag maandag, maar met één hoop dat hij aan het eind van de maand zijn loon ontvangt. En moet je eens opletten als aan het eind van de maand geen loon wordt uitbetaald. Nou, dan is gauw over. Dan zien ze het niet meer gauw. Dat is de hoop op loon, de hoop op vergoeding. Het geldt natuurlijk ook voor Paulus en Barnabas. Vers 11. Indien wij het zijn, wij zijn dus Paulus en Barnabas, indien wij het zijn, die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten? Ja, dat is heel simpel. Geestelijk werk is geestelijke moeite en geestelijke inspanning. Nou, is het dan te veel als dat geestelijke werk wordt verricht en mensen komen tot geloof en de gemeente wordt gesticht, dat die gemeente, als er zoveel moeite voor is gedaan en er wordt gediend in die gemeente, dat die gemeente dan stoffelijk gewoon die herder, die wijngaardenier, die dienstknecht des Heren ondersteunt. Ja, geestelijk werk, dat vindt men altijd moeilijk om dat financieel, om daar een prijskaartje aan te hangen. Heel vreemd is zo, maar ik ook zo altijd mee, gelovigen gaan soms opeens heel anders redeneren. Heel anders redeneren dan in het maatschappelijk leven. Als een eigen wasmachine stuk is, dan vinden ze het heel normaal dat als ze bellen, dat dan opeens de reparateur voor de deur komt en dat die man zegt, ja, dat kost je zoveel voorraadkosten hoor. En als die man dan aan de slag gaat, die steekt er zoveel uur in dat er uurloon tegenover staat. En dat ook nog materiaalkosten zijn, dat ze gespecificeerde rekening krijgen en dan is opeens alles duidelijk. En misschien hikken ze dan wat tegen de prijzen en zeggen, goh, wat is het duur geworden dit jaar. Maar goed, ze betalen wel, ze vinden het heel gewoon. Maar bij je spreker natuurlijk is het net zo. Ook voorrijkost. Die man die moet soms van ver komen, weet ik veel. Die is uitgenodigd om te spreken. Ja, die moet er draaien. Ja, het is niet zo als hij gaat tanken dat hij zegt, nou, ik gooi er maar een litertje water in. En dat ding, dat loopt wel. Hè? Zo gaat het niet. Ik heb eens uit de gein tegen iemand gezegd. Ik zei, nou, je moet mijn benzine niet rekenen. Nee, zegt hij, dat moet je niet doen. Ik zeg, je moet de lucht in mijn banden rekenen. Dat is goedkoop, man. Dan staan ze je bedremmeld aan te kijken. Maar zo is het eigenlijk wel. Mensen kunnen soms heel raar in het geestelijke werk opeens. Moet alles voor niks kunnen. Dat is heel raar, is dat. En verder, ja, bijbelstudies en spreekbeurten, laten we heel eerlijk wezen. Mensen denken vaak, dat zeg ik maar eens heel eerlijk. Die denken vaak, nou, zo'n spreker of zo, iemand die dat doorgeeft. Ja, die gaat zitten en die krijgt de geest van boven. En die schudt dat zo uit zijn mouw. Dat ligt de boem. Dat gaat zo gemakkelijk. Ja, dat lijkt wel zo. Maar zo is het niet. Dat aan dat ene uurtje gaan vele uren studie en vele uren voorbereiding aan af. En het is vaak een heel gestoei. Voordat je het juiste in je gevoel, in de binnenkamer met de Heer gevonden hebt. En voordat je denkt, ja, daarover moet ik spreken. En dat moet ik gaan verkondigen. En dat is de boodschap. Dat is een heel gestoei. En iedere vrouw van elke spreker, ja, die weet het bij ondervinding. Hoe een gestoei dat is. En ook hoeveel tijd en hoeveel moeite het allemaal kost. Tja, dat zit er allemaal wel bij. Dat zit er allemaal wel achter. Paulus zegt erover in Galaten 6, dat is weer een andere tekst. Maar laten we het er maar bij lezen, want het hoort bij het onderwerp. Galaten 6 vers 6. Galaten 6 vers 6. Hij die onderricht wordt in het woord, delen van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. Dan heb je weer hetzelfde thema. Dus word je onderricht in het woord, ja. Dan rust aan de andere kant ook de verantwoordelijkheid om van alle goed mede te delen aan wie dat onderricht geeft. En Paulus zegt dan eigenlijk hier in vers 11. Indien wij het zijn, Paulus en Barnabas, die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten? Hij zei, is het dan te veel? Die stoffelijke ondersteuning? Ten opzichte van die geestelijke ondersteuning en werk wat wij verricht hebben? Nee, eigenlijk niet. Vers 12. Indien anderen deel hebben aan de bevoegdheid over u, wij niet veel meer? Ja, die anderen, dat zijn die anderen van vers 5, hè? Gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas, ja, die kwamen ook allemaal op bezoek. Dat zijn die anderen. En indien die andere apostelen en broeders en noem maar op deel hebben aan de bevoegdheid over u. Deel hebben aan het recht over de Korinthische gemeente. Dat ze financieel ook ondersteund werden in hetgeen wat ze deden. Zegt hij, wij niet veel meer? Ja, natuurlijk veel meer. Ze waren notabene de stichters van de gemeente van Korinthe. Zonder Paulus en Barnabas, als die niet in Handelingen 18... Korinthe hadden bezocht en daar waren gaan prediken, was nooit de Korinthische gemeente geweest. Natuurlijk hebben zij daar recht over, maar zeggen ze, doch we hebben van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles om geen hindernis voor het evangelie van Christus op te werpen. We gaan nog over dat punt door, hè, wat eigenlijk bevoegdheid heeft om ondersteund te worden, vers 13. Weet gij niet dat zij die in het heiligdom de dienst verrichten, van het heiligdom eten, en zij die van het altaar, zij die het altaar bedienen, hun deel ontvangen van het altaar? Ja, zo was het ook in het Oude Testament. De priesters die dienden in de tempel, in het heiligdom, die daar de dienst verrichten, ja, die aten ook van het heiligdom. Alles wat aan belastinggeld, zal ik maar zeggen, onder Israël werd afgedragen aan de hele stam van Levi. en de stam van haar, en het geslacht van haar Aaron, de hoge priesters en de priesters, ja, die konden niet van de wind leven met hun gezin. Dat moest dan wel worden betaald. Die leefden van dat heiligdom. En het ging nog verder. En zij die het altaar bedienden, hun deel ontvangen van het altaar. Ja, daar werd heel veel vlees geofferd, maar ze aten ook. Ze mochten ook eten van het vlees wat geofferd werd. Dan namen ze ook van mee naar huis en daar aten ze van hun gezinnen van. Ze moesten ook eten en drinken. En het was zelfs niet alleen zo onder Israël. Onder de heidenen was het net zo. In die heidense afgodstempels, wat je ervan van zegt overigens, dat even terzijde. Maar ook daar allen die aan die tempel, die afgodstempels verbonden waren. Ja, die aten ook allemaal van die tempel. Hè. Die hadden daar hun inkomen van. Vers 14, zo heeft de Heere ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld dat zij van het evangelie leven. Ja, dit is niet ingesteld door Paulus of door de apostelen of door Petrus. Nee, het is een regel die de Heere heeft ingesteld. En de Heere heeft dat eigenlijk al ingesteld in Deuteronomie 25 vers 4. Een dorsende os moet niet muilbanden. En er werd eigenlijk niet alleen gezegd over de os, het werd ook gezegd in feite over de priesters en over de profeten en alle dienstknechten des Heeren die in het Oude Testament optraden. De regel dat ze van het evangelie, het brengen van de boodschap, mochten leven. U kunt dat nog nalezen in Matthäus 10 vers 10 bij de uitzending van de 70. Ook Lucas 10 vers 7, daar vind je die uitzending van die 70. En dat de Heer Jezus dat ook zegt, dat ze geen geld hoeven mee te nemen, omdat hun boodschap, hè, het dat gewoon waard is en dat ze mogen verwachten dat men voor hen zal opbrengen. Maar Paulus en Barnabas hebben dus van die bevoegdheid geen gebruik gemaakt in hun leven. Vers 12b. Doch wij hebben van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles om geen hindernis voor het evangelie van Christus op te werpen. En vers 15a. Ik voor mij heb hiervan echter niet het minste gebruik gemaakt. Nu Paulus zo sterk benadrukt heeft dat hij alle recht heeft op financiële vergoeding voor het werk wat hij deed. En voor een financiële ondersteuning van de Korintiërs. Toont hij ook waarom hij er geen gebruik van maakt. Waarom hij dat recht opgeeft, waarom hij geen gebruik maakt van de bevoegdheid om daar een financiële vergoeding voor te mogen ontvangen. En daarmee keert hij eigenlijk terug op het thema wat hij behandelt hier in hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 9. Wat is je instelling? Wat is nou je opstelling, Korintiërs? Wat is nou je instelling en je opstelling? Hoe moet die nou zijn? Namelijk dat je rekening houdt met hetgeen wat je doet en laat ten opzichte van de ander. Zorg er nou voor dat je vrijheid, zorg ervoor dat je recht, zorg ervoor dat je bevoegdheid geen reden wordt voor een ander dat die een aanstoot aan je gaat nemen, aan je gedrag, waardoor hij Christus niet aanvaardt, waardoor hij niet gered wordt. Waardoor het een verhindering wordt en een hindernis wordt voor het evangelie van Christus. Daar gaat het om. Met dat oogmerk deed Paulus dat. En laten we nou eens heel eerlijk wezen. Is financiële vergoeding, loon aan christelijke werkers, kan dat een hindernis zijn voor mensen om Christus te aanvaarden? Kan dat zo zijn? Ja, soms is dat een verhindering. Soms is dat inderdaad een hindernis om Christus te aanvaarden. De wereld spreekt er soms, heeft soms kritiek erop als predikers van de kansel geld vragen voor zichzelf, geld vragen voor bepaalde dingen en bepaalde kansen die ze zien, hè, waar ze ook geld voor vragen, door er vaak schande van gesproken, hè, dat ze geld vragen. En soms maken mensen daar praats van. En zeggen, heb je het gehoord? In die samenkomst daar en daar. Het geld wordt geen eens opgehaald, joh, in collectezakken. Het wordt opgehaald in emmers. Dat kent u toch wel? Daarom, dat is een achterliggende reden bij Paulus en Barnabas, dat zij ook daarvan afzien om van die bevoegdheid gebruik te maken. En dus geen financiële vergoeding vragen. Om niet, ja, dat die kritiek die men daar dan op zal hebben, ja, dat het een hindernis, een verhindering wordt voor mensen om de Heer Jezus te vinden. Ze willen graag de mensen winnen voor Christus. Ze willen het evangelie bekendmaken en daar geen enkele verhindering in laten komen. Daar maak je er geen gebruik van. Maar ja, dan moeten de Korintiërs natuurlijk niet een verkeerde indruk krijgen, want dan zou het gevaar altijd. Vers 15. Ik voor mij heb hiervan echter niet het minste gebruik gemaakt. Dit schrijf ik echter niet omdat het zo op mij toegepast zou worden, want het ware beter te sterven dan. Nee, mijn roem zal niemand verijdelen. Ja. Nou moeten de Corinthiërs het niet verkeerd gaan begrijpen. Dan moeten de Corinthiërs niet de verkeerde indruk krijgen dat Paulus dit nou aan hen schrijft, opdat het op hem toegepast zal gaan worden. Dat hij nou opeens wel financiële ondersteuning van de Corinthiërs wil ontvangen en zal ontvangen. Dat is niet de reden dat hij dit opschrijft. Hij schrijft hoofdstuk 9 dit op als een illustratie om het te laten zien dat je niet altijd maar gebruik moet maken van je vrijheid. Niet altijd alleen maar zomaar gebruik moet maken van je recht of van je bevoegdheid ten opzichte van de ander, als je daarmee misschien de ander schaadt of een verhindering in de weg legt. Hij wil helemaal geen financiële vergoeding. En dan kunnen er mensen die niet vatten. Want wat doet Paulus? Hij brengt het wel naar voren. Hij confronteert die Corinthiërs er wel mee. Maar hij wil geen financiële vergoeding. Waarom niet? Want hij zegt dat erbij. Want dat zou mijn roem verijdelen. Dat zegt hij. Nee, mijn roem zal niemand verijdelen. Nee, hij had stof tot roem tegenover de Heere. Maar ging iemand hem uitbetalen, dan zou zijn roem opeens verdwenen zijn. Dan zou zijn roem, zijn stof tot roem ten opzichte van de Heer opeens verijdeld zijn. Daarom wil hij helemaal geen vergoeding. Daarom wil hij ook helemaal niet dat dit op hem toegepast zal gaan worden. Vers 16. Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Kijk, het evangelie verkondigen, dat is je opdracht. Er zegt erbij, want wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Ja, wee als je het niet doet. De Heere draagt het je op. Het evangelie verkondigen op zich, dat geeft geen stof tot roem bij de Heere. De Heere zegt wel nee. Toen hoef je niet te roemen, dan heb ik je opgedragen. En dan heb ik je nog de kracht voor gegeven ook. Maar als je bij de Heere komt en je zegt, nou de Heer, u hebt het me opgedragen. En u hebt de regel ingesteld dat ik ervan mocht leven, maar ik heb het pro deo gedaan. Ik heb er niets om gevraagd. Dat is stof tot roem. En dat bedoelt hij. Het is eigenlijk loon aan werken, maar ik heb geen loon geëist. Ik heb geen loon gevraagd. Dat is stof tot roem bij de Heere. Zo stelt hij zich op. Het dienen op zich, ja, dat is in opdracht. Vers 17. Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon. Maar doe ik het niet uit eigen beweging, de taak blijft mij toch opgedragen. Ja, je hebt een opdracht. Je hebt een taak gekregen van de Heere. En doe je dat vrijwillig en gewillig, want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon. En op wat voor loon ziet hij nu? Op aardsloon? Van de Corinthiërs? Nee. Op wat voor loon ziet hij? op het loop boven bij de Heer. En indien je het gewillig doet, en die je dus gehoorzaam je taak vervult, en zo je taak volbrengt, dan heb je loon. Vers 17b. Maar doe ik het niet uit eigen beweging, hang ik mijn gitaartje aan de wilgen en stop ik ermee en heb ik er geen zin meer in en doe ik het niet en word ik dus ongehoorzaam, ja, de taak blijft mij opgedragen. Dat verandert niet. Maar de consequentie is dan geen loon bij de Heer boven. Vers 18, wat is dan mijn loon? Dit. Door mijn evangelie predik ik het evangelie op niet te mogen brengen. En zo van mijn bevoegdheid als evangeliprediker geen gebruik te maken. Wat is dan zijn loon? Voor wat voor loon kiest de apostel Paulus? Paulus die kiest voor het loon boven bij Christus. Boven bij de Heer. En hij ziet het als zijn opdracht en als zijn voorrecht om het evangelie op niet gratis pro deo te mogen brengen. En om zo van zijn bevoegdheid van als evangelieprediker geen gebruik te maken. Want het is een loon. Zijn loon is boven. Nou, dus stof tot roem. Boven. Want dan heb hij niet alleen in de gehoorzaamheid zijn taak volbracht als evangelieprediker, maar hij heeft er niks voor ontvangen. Hij heeft er niks voor gevraagd. Er waren wel gemeenten, zoals de gemeente van Filippi, die hem diverse malen geld hebben gestuurd en geld hebben gegeven. En dat heeft hij ook blijmoedig aanvaard als een genadegift van de Heere. Maar hij ging er niet zelf om vragen. Mensen moesten het uit eigen beweging, uit eigen verantwoordelijkheid geven. Maar ging er niet om bedelen. Nou, deze opstelling van de apostel Paulus, dat hij dus van zijn recht op loon geen gebruik maakte en zich als apostel zo gedienstig zich opstelde om zoveel mogelijk mensen te winnen voor het evangelie. Dat is de attitude die hij de Corinthiërs en ook ons duidelijk wil maken. Zo moeten we als het ware, zo nadenkend moeten wij in het leven staan en met elkaar omgaan. Vers 19. Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, vrijstaan om wel financiële vergoeding te vragen, heb ik mij alle dienstbaar gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen. Ja, is soms die hele financiële situatie een verhindering voor het evangelie? Dat mensen de Heere Jezus als heiland vinden? Ja. Want je ziet helaas wel dat als er dan schande van wordt gesproken, hoeveel geld er wordt opgehaald, daar en daar, in emmers, noem maar op. Ja, dan mag je soms wel eens achter de oren krabben. En helaas komt het wel eens zo voor, ja, dat niet ten goede is. Het hoeft helemaal niet zo te zijn. Want misschien is het financieel heel erg gezond. En verrijkt men zich helemaal niet. En doet men helemaal niet een graai in die kas, hè, om zichzelf te verrijken. Maar ja, soms is het zo. Soms zijn er mensen die het evangelie prediken uit winstoogmerk. Ja, Paulus die zegt dat onder andere, verschillende malen doet hij dat, onder andere in Filippenzen. In Filippenzen 1. Helaas komt dat voor. Filippenzen 1, vers 16. Deze verkondigen de Christus uit liefde. Daar zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben, maar genen uit eigen belang. Met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. Wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd. Ja, soms helaas is het zo dat het niet in alle oprechtheid geschiet, de evangelieverkondiging. En dat het dus met een bijoogmerk is. Soms zie je ook dat organisaties zijn, christelijke organisaties zijn, dat lijken dat gewoon maatschappelijke bedrijven. Daar wordt gewoon met winstoogmerk wordt daar gewerkt. Ja. Nou, wat we er ook van vinden, en dat ze het uit eigen belang doen, Paulus oordeelt er maar niet over. Paulus stelt zich maar zo op, nou ja, of het nou met een bijoogmerk is of met in oprechtheid. Hij is in ieder geval blij mee dat Christus wordt verkondigd en daarin verblijdt hij zich. En zal ik mij ook verblijden? Maar ja, het is soms wel een verhindering, kan het zijn, voor mensen om de Heer Jezus te vinden. En daarom zegt hij hier in hoofdstuk 9, daarom zie ik daarvan af. Om zoveel mogelijk te winnen. Vers 20, ik ben voor de Joden geworden als een Jood om de Joden te winnen. Hun die onder de wet staan als onder de wet, hoewel persoonlijk niet onder de wet, om hen die onder de wet staan te winnen. Daarom heeft hij bijvoorbeeld ook Timotheus besneden, hè? In Lystra, voor de Joden. Hij was als een Jood, hij werd als een Jood om Joden te winnen. Hij werd als iemand die onder de wet stond, om die onder de wet stonden te winnen. Dus ook ten opzichte van de heidenen, vers 21. Hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. Hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus, om hen die zonder wet zijn te winnen. Je staat niet als de heidenen zonder wet zijn, zegt hij, nou ja, dan stel ik me ook zo op. Dat ik ook zonder wet ben. Dat wil niet zeggen dat je wetteloos moet gaan worden zoals de heidenen. Je staat onder de wet van God, je staat onder de wet van Christus. Dat is niet de Mozaïsche wet, de wet van Mozes, maar dat is de wet zoals eigenlijk Gods wet luidt, die veel hoger is dan de wet van Mozes. Dat is de regelgeving van God, de normen en de waarden van God. Dat, natuurlijk, die moet je hanteren, maar die hebben de wet van Mozes niet. Nou, dat ben ik ook daar ook. Zonder de wet van Mozes. Dan pas ik mij gewoon daaraan aan. Voor de zwakken ook, vers 22. Ik ben voor de zwakken zwak geworden. Om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geweest. Om in elk geval enige te redden. Daar gaat het hem om. Om de zwakken te winnen. Hoofdstuk 8. Ja, en als die zwakken, zoals in hoofdstuk 8. Door het eten van offervlees. Misschien weer zouden terugvallen in de afgoderij, in die afgodentempels, dan moet je het niet doen. Hetzelfde broeders en zusters, als je stel dat je een broeder of een zuster hier in je midden hebt en die is alcoholverslaafd geweest en die komt bij je op visite. Wat moet je dan niet doen? Dan moet je niet zeggen, nou ik ga een cognacje drinken. He? Dan moet je dat niet doen. Dan ben je dom bezig, dan hou je... Ook al is het helemaal niet erg, en ook al mag je allemaal een cognacje drinken of een wijntje drinken, wat moet je dan doen? Laat dat dan in de kast staan en schenk een glaasje Coca-Cola in, of wat anders. Ja toch? Of ga een kopje koffie drinken met een ander. Ga dus wijs met elkaar om. Dat bedoelt hij. En dat doet hij dus allemaal met het oogmerk op de Joden, Jood, en voor de heiden, een heiden, en voor de zwakken ook zwak. Hij beweegt mee. Hij houdt rekening met de ander. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Hij houdt rekening met de ander. Hij beweegt mee, om geen verhindering op te werpen. En zo behaal je de prijs der roeping Gods. Zo loop je de redbaan, de loopbaan. En dat is de attitude van waarin je voorwaarts gaat, zo rekening houdend met de ander. Die laatste verse, vers 24 tot en met 27, dat wordt te laat, dat doen we de volgende keer. Laten we elkaar danken. Ja, Heer Jezus, we danken u dat we ook heel praktisch, vanuit 1 Korinthe 9 kunnen zien hoe gij ook in ons leven graag wilt dat we met elkaar omgaan. Dat we nadenken over wat we doen of niet doen, niet uit het oogmerk of we daar vrij in zijn, of we het mogen of niet mogen, maar dat we het doen met het oogmerk van of het de ander zal hinderen, of het de ander zal schaden. En dat we dan bereid zijn om van bepaalde dingen af te zien. Als het ware ook mee te bewegen. Met
met hoe ver de ander is, ook in het geloof, hoeveel licht hij heeft ontvangen. Heer, laten we steeds het grotere doel wat gij in anderen op het oog heeft, ook in het oog houden, zodat we u niet voor de voeten lopen, zodat we het werk wat u in anders levens doet, als ware niet verwoesten, maar dat we dit juist bevorderen. In onze attitude, in onze houding, hetgeen wat we zeggen, hetgeen wat we doen ten opzichte van de ander. Jezus, dat vraagt van ons dat we uw gezindheid krijgen. Want die gezindheid van u, die zien we terug in de apostel Paulus. En ook die gezindheid van u hebben we nodig. Om zo ten opzichte van elkaar te staan. Dat we doen, dat we bereid zijn uit liefde het ook voor de ander te doen. En de minste te willen wezen. Hier, en zo voorwaarts te gaan. Wilt u die gezindheid, dat gevoelen, die attitude, uw attitude, ons allemaal zo schenken, zodat we op die loopbaan die we lopen, dat we elkaar zo ondersteunen en aanmoedigen voorwaarts te gaan, zodat we met elkaar de eindstreep overgaan en winnen. Want het gaat over winnen hier, Jezus. En ook gaat over winnen in ons leven. Dat u overwint. En dat u tot uw doel komt. Dat mensen worden gered. Dat mensen worden verlost. En dat ze u leren kennen als hun heiland. Heer Jezus, geef ze u nabijheid. Ook in deze verdere dag, in deze verdere week. Hier en wees ook de naprediker hiervan is in onze harten. Zodat we het ook praktisch in ons leven leren toepassen. Amen.